We gaan het met elkaar hebben over dood en eeuwig leven. En als u Hebreeën 9 opslaat, dan komen we al bij een belangrijk uitgangspunt. Ja, u hebt eigenlijk Hebreeën 9 daar niet bij nodig, maar ja, het is een Bijbelstudie, dus dan openen we wel de Bijbel zo af en toe. Hebreeën 9. Ik lees uit de HSV en als u dat ook doet is het pagina 1872. En dan de rechterkolom helemaal onderaan. En daar staat: en zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om onze zon, om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Maar het gaat me eigenlijk om dat eerste. Hebreeën 9, maar waar zit je? Hebreeën 9, vers 27. Ja. Heb ik vers 27 niet gezegd? Dat is mijn leeftijd. Ja, ja, nou, weet ik niet. Hebreeën 9 vers 27 in de herhaling. En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt. Maar het gaat mij daarom, en dat weten we allemaal, hebben we die Bijbel niet bij nodig, maar de Bijbel geeft het wel aan. We zullen eenmaal sterven en op dat sterven volgt het oordeel. En dan wordt er verwezen naar Jezus Christus. De dood, het sterven, is een onontkoombare werkelijkheid voor alle mensen. Waar je wieg ook heeft gestaan. Of dat nou ergens in India was, of in China, of in Pakistan, of in Australië. Of misschien ergens in Hogeveen, wie zal het zeggen. Of het een groot huis was of een klein huis, rijk of arm. Ieder mens zal moeten sterven. Een onontkoombare werkelijkheid, niet helemaal waar. Er is één generatie van gelovigen die daarop een uitzondering zullen vormen. Eén generatie gelovigen zal niet hoeven te sterven. En ik hoop dat jullie begrijpen dat ik hoop dat ik daarbij ben. Want de dood is altijd nog een donkere tunnel waar we doorheen moeten. Aan het einde van die tunnel is licht en ik geloof er vast in. En dat gaan we ook steeds meer ontdekken, denk ik. Maar als je bij die generatie mag horen dat je zo ineens bij de Heer bent, bijvoorbeeld hier vanuit deze ruimte, geeft niet dat je in de kelder zit, maakt voor hem niet uit. Hij trekt er ons wel doorheen. Dus één generatie. En dat lezen we in Thessalonicenzen 4. Daarna zullen wij levenden die overgebleven zijn samen met hen. Dat zijn degenen die al gestorven zijn. 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. Samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Here in de lucht. Dus we worden opgenomen naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Ik las van een arts. Die was op bezoek bij iemand die terminaal was. Die zou gaan sterven. En degene die zou sterven, als ook de arts, waren gelovige mensen. En de stervende die vroeg aan de arts of hij iets kon zeggen van het hiernamaals. Hoe dat eruit zou zien. En terwijl zij spreken, de arts had zijn hond meegenomen. Het is langer geleden gebeurd, denk ik, dat dat nog plaatsvond. En de hond die begon op dat moment aan de deur te krabben. En toen kreeg die arts een inval. Hij zei, die hond die weet dat ik hier binnen ben en daarom wil die binnenkomen. Want ik ben hier. Hij zegt, ik weet van de hemel niks af. Maar ik wil er graag naartoe, want ik weet dat mijn heiland daar is. En ik denk dat dat de essentie is van de toekomst. We kunnen van alles bedenken. We kunnen spreken, zingen, lezen, verhouden straten, zilveren deurbellen, bedenk maar wat. Maar het valt in het niets bij dat gegeven dat onze Heer en heiland daar is. Een prachtige belofte. En ik hoop tot die generatie te behoren die daar zomaar mag binnenkomen. Dat is niet helemaal uniek, het is vaker gebeurd, maar slechts op individuele basis twee personen die de dood niet hebben gezien. En ik denk jullie ook wel bekend, daar komen we bij Henoch in het Oude Testament, in Genesis 5 vers 24, zullen we ook even lezen. Genesis 5, vers 24. Daar staat: Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Dat is heel bijzonder. De dagen van Henoch waren 365 jaar. Dat vinden wij een knappe leeftijd. Maar te midden van al die oudvaders was hij echt een jonkie. Want die werden allemaal 800-900 jaar, bijna 1000. Dus Henoch is niet zo oud geworden. En er staat er van Henoch, hij wandelde met God en er was niet meer, want God had hem weggenomen. En ik denk dat Henoch daarin een beeld is van de gemeente, van de gelovigen. Gelovige mensen zoals wij zijn mensen die met God wandelen. En er is een speciale generatie van zulke mensen die met God samenleven, die weggenomen worden voordat het oordeel komt. En Henoch is van de aarde weggenomen, dan moet je al die leeftijden gaan optellen en naast elkaar zitten. Henoch is opgenomen vlak voordat de zondvloed kwam, het oordeel. En Noach ging beschermd door God zelf in de ark door het oordeel heen en kwam op een nieuwe aarde. Zo is Henoch een beeld van de nieuwtestamentische Christusbelijdende mensen die voordat het oordeel komt, de grote verdrukking, van de aarde weggenomen zal worden en Gods volk Israël, waar Noach dan een type, een beeld van is, zal door God zelf in die verdrukking bewaard worden en zal daarna, zal daarna in het vrederijk, het messiaanse vrederijk mogen ingaan. Henoch is dus een van de twee personen die weggenomen werd omdat hij met God wandelde. En we lezen, en dat is een bekend verhaal natuurlijk, van Elia in 2 Koningen 2, dat Elia daar met Elisa onderweg is. En dan begint Elia aan Elisa uit te leggen dat hij weggenomen zal worden en dus Elisa achter zal blijven. En dan vraagt Elisa om een dubbel deel van de geest van Elia. Ja, en dan zegt Elia, die kan ook niet meer zeggen, ja, als je het ziet gebeuren, dan zal dat zo zijn. En dan wordt Elia met die wagens, met vurige paarden van de aarde plotsklaps weggenomen. En zijn profetenmantel blijft achter, zijn bediening blijft op Elisa. Ook daarin zie je weer hetzelfde beeld. Elia als een beeld, een type van de gemeente die opgenomen wordt. En Elisa als een beeld van het volk dat, er komen zware tijden daarna voor Israël, dat door de moeite heen geleid wordt, maar daar wel het profetisch woord van God heeft. Dus dat zijn twee personen in de oudheid. We kennen natuurlijk ook de Heer Jezus als iemand die naar de hemel is opgevaren, maar dat ligt natuurlijk nog weer een beetje anders, want hij is wel eerst begraven in een graf gelegd. De dood deed haar intrede, dat weten we allemaal, met de zondeval van de wereld. De Heere God had de mens gewaarschuwd, Adam en Eva, allemaal bekend natuurlijk. Jullie mogen alles, jullie mogen overal vrij van eten, van genieten, behalve van die ene boom, die boom waardoor je kennis krijgt van goed en van kwaad. Genesis 2 vers 16. We gaan even naar Genesis 2 toe. Daar waren we nog een beetje, tenminste mijn Bijbel lag daar nog bij open. Genesis 2 vers 16. En de Heere God gebood de mens: van alle bomen in de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. De boom van kennis van goed en kwaad. Dat wil zeggen dat Adam en Eva, zolang zij niet van die vrucht hadden gegeten, zoals wij dat beleven, niet het onderscheid kennen tussen goed en kwaad. Daar wordt door bijbelgeleerden gesproken over de periode van de onschuld. Zoals een kind op hele jonge leeftijd ook nog onschuldig is, nog niet weet tussen goed en kwaad. Dat zijn dingen die met het groeien naar oudere leeftijd allemaal geleerd en opgepakt gaat worden. En zit natuurlijk ook wel in de mens zelf sinds die zondeval. Maar de mens kende niet het verschil van goed en kwaad. En dan lezen we in vers 9 van hetzelfde hoofdstuk. De Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten, de boom des levens in het midden van de hof en de boom van de kennis van goed en kwaad. Er staat dus nog een andere boom. Van die andere boom, de boom des levens, mochten zij gewoon eten. En ik denk dat het ook voorwaardelijk was, zouden ze niet van die boom eten, van die boom des levens, zouden ze het leven dat zij hadden, waarschijnlijk, zo vermoed ik, op een of andere manier kwijtraken. Daarvan mogen we eten, maar niet van die andere boom, die boom van kennis van goed en kwaad. Nou, we weten allemaal hoe dat daar gegaan is. Eva plukte uiteindelijk, nadat ze daartoe verleid was door de slang, de Satan, een appeltje. Of het een appel geweest is, is maar de vraag. Ik denk dat het een olijf is geweest, maar laat dat verder maar rusten. En zij gaf aan haar man die bij haar was. Dus de mannen moeten niet denken van, ja, die vrouw. De Heere God had aan de man de verantwoording gegeven. Hij was het hoofd van het gezin. Niet in de zin van, moet die vrouw onderdanig houden en onderdrukken en exporteren, dat helemaal niet. Hij moet als het ware die vrouw juist koesteren, zodat die vrouw tot ontwikkeling komt en zich fijn voelt. Nou, vult hij het allemaal maar in. En op dit moment had de man als verantwoordelijke zijn verantwoording moeten nemen. Hij moet zeggen, mam, even komen, afblijven. Je weet toch wat de Heere God gezegd heeft, maar hij stond erbij en hij keek ernaar en nam ervan. En het is de Heere God die dan ook Adam tot verantwoording roept. En dan zegt Adam, ja, de vrouw. En de vrouw zegt de slang. Maar de man wordt als eerste ter verantwoording geroepen. Hoe zou de wereld er hebben uitgezien als Eva niet van die vrucht had gegeten, of als Adam gezegd had, afblijven vrouw? Zou de wereld er heel anders hebben uitgezien, denk ik. Hadden we hier niet gezeten. Nee. Maar ja, we weten helaas dat het wel gebeurd is. Sinds die tijd leeft de mens minimaal in onzekerheid, maar meestal toch ook wel met een stukje angst voor de dood. De dood deed haar intreden. En in de Bijbel wordt de dood de laatste vijand genoemd. Dan gaan we naar 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15 is een van de mooiste hoofdstukken in de Bijbel, waar alles met de opstanding eigenlijk wordt behandeld. Pagina 1796 voor de HSV Bijbel. En dan lezen we vers 25 en 26. En daar staat, want hij, dat is de Heer Jezus, moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En dan komt het. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Dus bij alle heftige tegenstand die er is tegen de Heere God, is de dood de laatste, de gemeenste vijand die het langste volhoudt. Paulus zegt er wel iets geweldigs bij. Hij zegt namelijk dat deze laatste vijand ook teniet gedaan zal worden. Dus deze laatste vijand, hoe sterk, hoe gemeen, hoe vals, vul het allemaal maar in ook. Uiteindelijk zal hij het afleggen tegen onze Heer Jezus. En dan even verderop in vers 54, daar zegt de apostel. En wanneer dit vergankelijke, dat is het leven waarin wij staan, dat gaat voorbij, hè? Dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben. Dus wanneer wij, zeg maar, de eeuwigheid binnen zijn gegaan, waar er geen dood meer is, dan, dat staat er ook in de Bijbel. En dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. En dan jubelt het uit Paulus zijn pen, zal ik maar zeggen. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Is dat niet prachtig? Als we hier vanavond samen zijn en we hebben enige aarzeling en enige onzekerheid over dood, over dodenrijk en over de angst en dergelijke. Paulus roept het ons vanuit de schrift toe, een beetje uitdagend zelfs naar die dood. Dood, waar is nou je overwinning? Nou, kun je niet meer. Nou heb je het moeten opgeven, nou heb je het moeten prijsgeven. Je kon het niet langer vasthouden, degene die je in je tentakels had gekregen. En de prikkel is weg, de zonde. Dood, voor is uw overwinning. Maar zover is het nog niet. En de realiteit is dat we wel met de dood hebben te maken. We kunnen er niet voor weglopen. We gaan er allemaal een keer door, tenzij je bij die ene generatie behoort. De Bijbel spreekt over twee soorten van dood. Ik denk dat dat belangrijk is om te onderscheiden. Er zijn twee soorten van dood zijn. Dat is de geestelijke dood en de lichamelijke dood. De geestelijke dood en de lichamelijke dood. Wanneer je tot geestelijk leven komt, zul je de tweede dood niet ondergaan. Daar komen we straks nog over. Kom je niet tot geestelijk herleven, dan zal de lichamelijke dood gevolgd worden door de tweede dood. Maar geestelijk dood zijn. Het is belangrijk om toch een beetje te zien wat dat is. Ieder mens dat geboren wordt, is geestelijk dood. Je kunt in de kracht van je leven staan. Je kunt de 100 meter in 9,8 seconden lopen, of weet ik veel. Je kan de hele wereld aankunnen en toch ben je dood. Voor God ben je dood. Dan gaan we naar Efeze. Dat is weer een klein beetje richting Openbaringen vanuit Korinthe. Efeze 2, vers 1 en 2. Daar staat: ook u. Paulus schrijft aan gelovige mensen, hè? Dus hij schrijft aan ons. Ook u heeft hij, dat is de Heere God, met hem, dat is de Heere Jezus, levend gemaakt. Want hoe was de situatie? U die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerten van ons vlees. Dus Paulus zegt klip en klaar, u die dood was. En hij zegt er ook bij hoe dat kwam. Door de zonde. En door de overtredingen. Er is geen zondeloos mens. Er is niemand zonder zonde. En de zonde is het beginsel van de dood. Als de zonde volgroeid is, zegt de Bijbel, dan baart zij de dood. Dus de dood komt uit de zonde. En zit in alle mensen. Efeze 2 vers 12 zegt dan dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen. U had geen hoop en zonder God in de wereld. Dat was dus de situatie. Toen Adam en Eva namen, waren zij en alle mensen die uit hem geboren zouden worden, en dat zijn er inmiddels natuurlijk wel miljarden, die hadden allemaal die kiem van de zonde bij zich en die zou in hun leven ontkiemen en uiteindelijk als vrucht de dood brengen. Dus de geestelijke dood, je leeft wel, maar je hebt geen relatie met God. En dat is de geestelijke dood, dat je gescheiden bent, losgemaakt bent van je schepper. Dat is de geestelijke dood. God is geest. En heeft ook zijn geest in ons geblazen. We zijn ook geestelijke wezens, maar door de zonde zijn we uit elkaar gedreven. Los van God de Vader, zonder God. Het tegenovergestelde is dus in gemeenschap met God leven. In gemeenschap met de Vader. Dat is het kennen van God. De Heer Jezus leert in Johannes 17, vers 3, het hoge priesterlijk gebed. Johannes 17, vers 3. Pagina 1697. En daar staat dan: en dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Hier wordt dus gesproken over het kennen van God. Het eeuwige leven is het kennen van God. Dan moeten wij het woordje kennen goed begrijpen. Wij kennen misschien ook wel het wat oudere Nederlands, wat je ook vanuit de Bijbel leert, is dat de man zijn vrouw bekent. Dan komen zij tot de intieme gemeenschap. Dan is daar een eenheid gekomen tussen hen, die eerst een twee-eenheid waren, naar elkaar toegegroeid zijn tot dat moment kwam. Nou, zo hebben we hier ook te maken met het kennen van God, met het hebben van een relatie, een gemeenschap met God. En als je met God een gemeenschap hebt, het kennen van God, dan heb je het eeuwige leven. Dus dat is niet het kennen van een hele hoop Bijbelteksten, ook niet het kennen van ja, de dogma's van de kerk, maar het is het hebben en het leven en het onderhouden van de relatie met God. Nou ja, dat staat tegenover dat gescheiden zijn van God, dan heb je geen relatie. Dan ken je hem niet, dan leef je niet in gemeenschap, maar leef je wel in gemeenschap, dan heb je het eeuwige leven. En dan weten we ook, anders kan dat eeuwige leven ook niet ons deel zijn geworden, dat onze zonde, want de zonde is gekomen, dat de zonde die wij gedaan hebben ons zijn vergeven en dat er verzoening gebracht is door het offer dat onze Heer Jezus bracht op het kruis van Golgotha. Door zijn zondoffer zijn onze zonden weggedaan, weggewassen. Voor God bestaan ze niet meer en daarmee is de barrière tussen God en ons weg. En hebben wij het eeuwige leven. En wanneer u die gemeenschap hebt met God, wanneer u die relatie hebt met God, dan hebt u nu het eeuwige leven. U gaat nooit meer dood. Maar goed, even om dat te weten. Hoe dat dan wel zit, gaan we nog een beetje ontdekken. Maar wij gaan niet meer dood. Wij zullen de dood niet smaken. Maar dan moet je wel die gemeenschap onderhouden. In Openbaring 3 vers 1 zegt de Heer Jezus: ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft. En zo kan het blijkbaar ook. Je kan blijkbaar een naam hebben, een reputatie, Openbaring 3 vers 1... dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Met andere woorden, er kan een situatie ontstaan dat de vlag de lading niet dekt. En we komen ook in Laodicea, die laatste gemeente, waar Jezus Christus zelfs buiten zijn kerk staat. Zo ernstig kan het dus blijkbaar zijn geworden. En ik geloof dat die ontwikkeling er is, dat er heel veel kerken zijn als instituut waar de Heere God eigenlijk buiten staat. Binnen die kerk zijn misschien nog individuele gelovigen die wel die relatie nog onderhouden, maar de teneur, de tendens kan toch een hele tragische zijn en zo is dat daar geworden. In de Romeinen 6 vers 23... Romeinen 6 vers 23, dan zitten we op pagina 1764. Nee, pagina verder. Net de laatste, de eerste op de andere pagina. Daar staat, want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Dus we krijgen het eeuwige leven. Dus we komen in gemeenschap met God de Vader, waardoor we het eeuwige leven krijgen, door Jezus Christus. En daarom kan ook de Heer Jezus zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus alleen in en door Jezus Christus. Boeddha zal u niet helpen, met Mohammed kom je er echt ook niet. En met Vishnu en noem er maar een stelletje op. Ze kunnen hele mooie idealen hebben nagestreefd. Sommigen denk ik ook heel oprecht. Maar ze helpen u geen meter verder als het gaat om de gemeenschap met de Heere God. En dat is alleen in en door Jezus Christus. En Jezus is mens geworden, maar hij had geen zonde. Hij is onze dood ingegaan, maar is daaruit opgestaan. Hij was sterker dan de zonde. En wij komen nu in hem. Wij gaan deel uitmaken van zijn lichaam. En hebben dan die wonderbare gemeenschap met hem. En hij is een zoon van de Vader. En zo worden wij ook broeders en zusters van elkaar. En allemaal kinderen van één Vader. In Matteüs 22 vers 32 staat, ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Dat is ook mijn God. Maar wat is zo mooi, daar staat achteraan, God is niet een God van doden, maar van levenden. Nou, het graf van Abraham is hier op aarde. Van Isaac en van Jacob, die zijn hier weggedragen. Spelonk van Machpela. Daar is nog onderhandeld over de prijs en alles. Bij Hebron, waar nu een kleine enclave van orthodoxe joden is, die fanatiek daar zo proberen hun rechten te doen gelden. En waar een grote Palestijnse enclave is, waar het eigenlijk levensgevaarlijk is, zeker voor joden. Maar ook voor ons kun je er niet zomaar naartoe, daar moet je wel heel goed over nadenken. Daar liggen dus die graven, maar God zegt, ik ben een God van levenden. Met andere woorden, Abraham, Isaac en Jacob, zij leven. De dood heeft geen vat op hen. Zij bestaan, zij functioneren, alleen niet meer onder ons. Nou, moeten wij naar wat technische termen toe om te gaan ontdekken hoe de Bijbel daarover spreekt en denkt. Dan gaan we naar Openbaring 20 vers 14. Openbaring 20 vers 14, 1927. Nee, 28. En daar wordt gesproken over de dood en het rijk van de dood of het dodenrijk. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Daar heb je die uitdrukking, dit is de tweede dood. Tweede dood. Het wil niet zeggen dat wanneer die tweede dood plaatsvindt en voltrokken wordt als een oordeel over ongelovigen, dat voor hen alles donker wordt, dat ze ophouden te bestaan, ophouden te voelen, ophouden te ervaren. Ik geloof dat alle zintuigen gewoon blijven functioneren, anders dan hier. Maar je bestaat en je blijft bestaan. Je houdt niet op te bestaan. Je bestaat altijd. Maar je bent van God gescheiden. Nu zijn wij van God gescheiden, die geestelijke dood. Maar we zijn nog niet definitief van God gescheiden. Dat is de tweede dood. Wij leven dus als het ware nog in die periode dat het nog twee kanten op kan gaan. Het kan weer komen tot herstel in gemeenschap met God. Of dat herstel komt er niet en dan komt de tweede dood. Definitief voor eeuwig van God gescheiden. Dat is een ramp. Er is geen ommekeer uit mogelijk. Goed realiseren, alle mensen om me heen die u ziet en die de Heer Jezus niet kennen en niet in gemeenschap leven met God, zullen voor eeuwig voortbestaan in een niet zo prettige situatie, in een vreselijke situatie. Maar we zitten nu nog in het leven hier en nu. Geestelijk dood, maar voor die geestelijk doden, maar nu in deze tijd levende mens, is er dus nog hoop. Wij zitten nog als het ware in die eerste doodsituatie. Wij zijn dode mensen, maar kunnen tot leven gewekt worden. En dat is het proces wat we wedergeboorte noemen. We worden opnieuw geboren. Die eerste geboorte bracht de dood. En daar zitten we in. Maar als je opnieuw geboren wordt, word je daar uitgetrokken en word je in een nieuw leven geplaatst. In Johannes 3, vers 3 zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Met andere woorden, als je niet opnieuw geboren wordt, kan je niet komen in die herstelde relatie met God. Alleen door die wedergeboorte word je in relatie met God hersteld. En je wordt wederom geboren uit water en geest. Dus iemand die wederom geboren is, begint met zijn tweede leven. Ik ben met mijn tweede leven begonnen. En dat houdt nooit meer op. Dat wil zeggen, dat tweede leven is in gemeenschap met God. De tweede dood is de eeuwige scheiding van God. En in Openbaring 20 vers 14 lezen we van de tweede dood. Dus de kernbetekenis van de dood is van God gescheiden zijn. Dat is de kernbetekenis en dat is nu nog in voorlopigheid met de mogelijkheid dat de relatie hersteld wordt. Na die tweede dood is definitief. We hadden het over de geestelijke dood, dat is één aspect. Het andere aspect is de lichamelijke dood. Bij de lichamelijke dood hebben we ook te maken met een scheiding. Maar dat is de scheiding tussen lichaam en ziel. Dus dan wordt de mens als het ware een beetje uit elkaar gepeuterd. Dat vindt plaats op het einde van ons bestaan hier op aarde bij het sterven. En het is deze dood die de mensen meeste zorgen baart. Hoe zal dat zijn? Hoe zal die laatste periode zijn? Zal er pijn zijn? Zal er ziekte zijn? Zal het een langdurig proces zijn? Vult u het allemaal maar in? Zal er benauwdheid zijn? Zal ik alleen zijn? Of zal het plotsklaps zijn? Dat kan natuurlijk ook zomaar gebeuren. De meeste mensen maken zich over dat moment de meeste zorgen. Maar ik zou me zorgen maken over die tweede dood. Want dat is een definitieve. En daar moet je hier en nu al over beslissen. In dat sterven worden we ook gescheiden van de mensen die ons lief en dierbaar zijn. En dan reizen we af naar dat onbekende land. We moeten ons lichaam verlaten. Scheiding van lichaam en ziel. Paulus schrijft, en dan gaan we naar 2 Korinthe 5 toe. 2 Korinthe 5. Dat is 1804, vers 8. Daar schrijft Paulus aan gelovigen, aan ons. Want ook wij zien best wel een beetje op tegen die laatste fase natuurlijk, hè. Laten we nou maar heel eerlijk zijn, niemand ziet eruit om te sterven. Dan schrijft hij, wij hebben goede moed. Dat mag dus voor ons gelden. Wij hebben goede moed. Wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. Wat Paulus eigenlijk zegt is, van beste mensen, ja, we moeten hier nog een tijdje doorbrengen. Maar het is veel beter wat er gaat komen. Bij de Heer zijn, dat is veel beter. verreweg het beste, zegt een andere vertaling. Bij de Heer zijn, dat is verreweg het beste. En laten we nou heel eerlijk zijn, wij leven in een redelijk welvarend land. Sommigen hebben daar wat meer de vruchten van dan anderen. We leven in een vrij land, hoewel dat ook niet altijd meer zo vrij is als we wel zouden wensen. We leven ook nog altijd in een veilig land. Door elkaar genomen is dit niet een van de slechtste landen op aarde tenminste. Maar we zijn allemaal ook aangesloten op internet en we zijn allemaal aangesloten op de media en we volgen het nieuws en we weten hoe verschrikkelijk het op andere plekken is. En dat kan je benauwen. Je kan zelfs ook wat onzeker raken. Rukt het op ook steeds meer naar ons toe, naar ons werelddeel Europa, naar ons land Nederland. Dit is het hier niet, uiteindelijk. Wij hebben goede moed. We hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Met andere woorden, dit lichaam is een woning waar we uit zullen trekken om die andere woning te betrekken. Dat is wat Paulus je zegt. En hij zegt, die andere woning is ook veel mooier. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Dus ja, eigenlijk kun je een beetje hoopvol vooruitzien. Dat is wat we van de Bijbel leren. We laten ons lichaam los. We vertrekken naar een andere omgeving. Een woning bij de Heer. En de Heer Jezus zelf had in Johannes 14 dat al gezegd. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om u plaats te bereiden. En wanneer ik plaats bereid heb, kom ik weder. En ik zal u nemen. Omdat gij zijn moogt waar ik ben. Dus wij worden gebracht uit deze woning, uit dit lichaam, uit deze omgeving, in het huis met de vele woningen. Dus de dood hoeft voor ons geen angst meer met zich mee te brengen. Voor ons is de dood, het sterven, de poort naar het eeuwige leven. In Johannes 11, vers 26, daar lezen we van de Heer Jezus. En een ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in de eeuwigheid. Een beetje cryptisch natuurlijk, maar langzamerhand hoop ik dat duidelijk is wat er bedoeld wordt. Johannes 11, vers 26. Ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Dus wij sterven niet. Ja, we zullen uit dit lichaam gaan om in te wonen bij hem. Maar dat is geen sterven, dat is geen doodgaan. In de zin van die tweede dood van God gescheiden worden. Psalmist die getuigde, Psalm 23 vers 4, al ging ik door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. En dat geloof ik vast en zeker. De Heer Jezus is bij ons. We zingen dat ook als de zon in het westen daalt. Ja, de symboliek mag wel duidelijk zijn. De Heer Jezus is erbij. Dat is een troost. Ik stel de vraag, is er leven na de dood? Nou, die hebben natuurlijk allemaal al wel beantwoord. Maar daar ga ik nog iets meer van zeggen. Ieder mens vraagt zich dat af. Sommige mensen die ontkennen het gewoon, die ontkennen gewoon dat de dood er is, dat er het leven na de dood er is. Ze zeggen als we sterven, dan houdt alles op. Dus dan voelen we niet meer, dan ervaren we niet meer, dan hebben we geen pijn, dan hebben we geen plezier, vul het allemaal maar in. Nee, we houden op te bestaan. Anderen die schuiven het voor zich uit en die zeggen zoiets, nou ja, als er een goede liefdevolle God is, dan kan ik me niet voorstellen dat hij zal oordelen, dus komt allemaal wel goed. En zo blijven mensen eigenlijk een beetje op afstand, want dat is wat ze doen. Op afstand van het serieus doordenken van de vraag of er leven is na de dood. Dat is geen nieuwe vraag. In Job 14 vers 14, makkelijk te onthouden. Job 14 vers 14. Daar wordt de vraag gesteld. Als een man gestorven is, zal hij dan weer levend worden? Job 14 vers 14. Als een man gestorven is, dus een mens komt te overlijden, zal hij dan weer levend worden? We hebben al stilgestaan bij de zondeval. Genesis 3 vers 19 vertelt ons dat we tot stof terugkeren. Maar dan gaat het om ons lichaam. Ons lichaam is uit de aarde genomen. En daar heeft God van bovenaf de levensgeest ingeblazen. Bij ons overlijden wordt dus het stoffelijke overschot aan de aarde teruggegeven. En de geest keert terug naar God. Dus dat aardse sterven voor ons is ook een scheiding tussen het lichaam en de geest, de ziel. En in Prediker 12, vers 7, lezen we dat de geest tot God zal wederkeren, tot hem die hem geschonken heeft. Dus de geest zal tot God weerkeren bij ons sterven, tot hem die hem geschonken heeft. Dus we hebben het leven hier op aarde, dat lichamelijk functioneren, gekregen, mogelijk gemaakt door de geest van God. Deze levensgeest keert tot God terug. Die was dus nodig voor ons bestaan, lichamelijk hier op aarde. Nu dat lichaam niet meer nodig is, omdat wij de aarde verlaten, keert die levensgeest tot God terug. Die hebben wij dan blijkbaar niet meer nodig. De ziel, dat is onze persoonlijkheid. Dat is het onderscheid tussen mij en u en jullie onderling ook allemaal. De mens heeft dus een lichaam, een ziel en een geest. De geest is van God, is het leven voor het lichaam hier op aarde. Het lichaam wordt teruggegeven, maar de ziel blijft gewoon bestaan. Met reuk, met smaak, met gevoel. Hoe dat allemaal precies is, het is anders dan hier. Paulus schrijft daar ook over in dat geweldige hoofdstuk 1 Korinthe 15. Dan heeft hij het over het natuurlijke en het bovennatuurlijke, vergankelijke, onvergankelijke en aardse en hemelse lichamen en dergelijke. Daar maakt hij dat onderscheid in. We kunnen dat verder niet precies duiden, maar we blijven bestaan, we blijven functioneren, alleen op een andere manier. Iemand schreef eens vanaf zijn sterfbed en formuleerde het zo: ik ben nu nog in het land der stervenden, maar hoop spoedig in het land van de levenden te zijn. Daar heb ik een hele mooie gedachte. Ik ben nu nog in het land van de stervenden, maar ik hoop spoedig in het land van de levenden te zijn. Dat is onze verhuizing, losmaking van ons aardse lichaam om in te gaan. Dus we verhuizen. Een verandering van levensplaats, van levensvorm. Weten we iets van die andere plaats af? Kunnen we er ons op voorbereiden? Vaak horen we allerlei gedachten, nou, we weten niet hoe dat zal zijn. Of er wordt gezegd, we kunnen het zelfs niet weten hoe dat zijn zal. En veel mensen hebben er ook wel moeite over om erover na te denken, over te spreken. En daarom kan, naar mijn idee, Bijbelstudie over die dingen ons verrijken en blij maken. Want ieder die gaat verhuizen, gaat zich oriënteren op de nieuwe woning, op de nieuwe plaats, op de nieuwe straat, op de nieuwe, nou vul het allemaal maar in. Hoe zal dat zijn wanneer we straks van de ene naar de andere plaats verhuizen? Nou, zo zouden we ons ook veel meer moeten oriënteren op die grote verhuizing, die allerbelangrijkste, die zal plaatsvinden aan het einde van ons leven. Dan hoef je geen 100 te zijn. Sommigen worden niet ouder dan 3. En halen soms dat nog niet. Die kunnen zich daar niet op voorbereiden. Over kinderen komen nog met elkaar te spreken. Als wij komen te sterven, is er geen zielenslaap. Er zijn mensen die beweren dat er een zielenslaap is. Dus dat je straks in een eindeloze slaap valt, tot ooit misschien. Maar dat kom je in de Bijbel nergens tegen. Nu wordt wel op een symbolische manier een klein beetje in die richting gesproken. Maar zodra de dingen concreet gaan worden, komt er geen zielenslaap voor. Geen doodslaap. Zodra wij verhuizen, zodra wij uit dit lichaam zijn, dan zijn we klaar en klaar wakker. Hoeveel morfine er ook in het lijf mag hebben gezeten, hoe comatieus we ook waren, op het moment dat we de ogen dicht doen, worden ze aan die andere kant helder wakker. Hetzelfde moment. De Bijbel geeft voorbeelden van dat wakker zijn aan de andere kant. En ik begin met een verkeerde eigenlijk. Maar Saul die gaat op zoek en die komt bij de weduwe te Endor. En dat is een medium, een vrouw met mediamieke gaven. Die zou zo bij dat programma kunnen wat er 's nachts op televisie is. En die heeft dus contact met de overledenen. En dan roept zij Samuel op. En daar komt Samuel aan. Valt mij altijd op dat die vrouw schrikt als zij Samuel ziet. En dat geeft naar mijn overtuiging aan dat de mensen, mag ik het zeggen, beduveld worden. Deze vrouw is een occult begaafde vrouw en die heeft contact, heeft relaties met de demonen. En die demonen die vertellen van alles en dat vertelt zij dan weer door. En ja, die demonen die weten hoe het 100 jaar geleden was. Dus die weten nog, ja, daar stond toen dat huisje met dat schuurtje en dergelijke. Ja, op het fotootje staat er nog. En zo worden we beduveld. Maar deze vrouw schrikt werkelijk vreselijk. Want nu komt er geen demon, maar nu komt Samuel. En nu begrijpt ze dat er meer aan de hand is. Dus ze schrikt vreselijk. Nou ja, goed, dat verhaal is u misschien wel bekend. Maar Samuel is klaarwakker. En die spreekt daar Saul heftig toe. In een wakkere situatie. We horen ook de uitdrukking dat we tot het voorgeslacht vergaderd worden. Nou, daar is niks aan als je slapend naast de andere slapende wordt neergelegd natuurlijk. Dan is dat niet iets waar je naar uitziet. Betekent dat je gemeenschap weer gaat hebben met degenen die voor jou ontslapen zijn. Die voor jou al het lichaam hier op aarde hebben verlaten. Maar misschien wel het meest duidelijke is het voorbeeld dat de Heer Jezus geeft in het verhaal, de geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus. Er zijn mensen die zeggen dat is een gelijkenis, dat is helemaal niet waar. Iedere keer wanneer de Heer Jezus een gelijkenis spreekt, dan zegt hij dat, een gelijkenis. Hij sprak deze gelijkenis tot hen. De zaaier ging uit om te zaaien, maar hier geen gelijkenis. Dit is een beschrijving van een werkelijkheid. Beiden zijn klaar wakker. We komen ook Mozes en Elia tegen op de berg der verheerlijking. En ze spreken met de Heer Jezus. Ze lopen echt niet te slaap wandelen, ze zijn klaar wakker. Over doodslaap, zielenslaap horen we niet. Maar belangrijk is wel hoe je na dit leven, in die wakkere situatie, ja, de eeuwigheid zal doorbrengen. In Lucas 9 vers 31 spreekt de Heer dus met Mozes en Elia. Die toch al 100 jaren... En Mozes meer dan 1000 jaar, 1200, 1300 jaar, is niet allemaal zo zeker, maar al eerder overleden is. En zij spreken met de Heer Jezus over zijn uitgang. Dat wil zeggen, ze spreken met de Heer Jezus over zijn kruisdood en over zijn ingang. Dus over de manier en de wijze waarop de Heer Jezus uit het leven zal gaan en zal voortleven aan de ander. Daarover spreken zij met hem. En ze gebruiken daarbij het woordje Exodus. En het woord Exodus kennen wij. En dat is helemaal verbonden, dat tweede Bijbelboek geeft dat ook aan, aan de uittocht uit Egypte. En Egypte is in de Bijbel het land van de dood, waar de dood heerste. Je ziet dan ook dat de dood daar werkelijk ook tastbaar wordt tot al die eerstgeborenen zelfs toe. Het volk trekt uit Egypte. Dan leven ze in de woestijn en dan trekken ze de rivier de Jordaan over, komen in het beloofde land. Dat is een beeld van de gelovigen. Wij waren in de macht van de dood, die eerste dood, geestelijk dood. Maar wij zijn door de zee gegaan. We zijn in de zee als het ware in de dood gedoopt. We zijn opgestaan uit de zee. We bevinden ons nu in onze geestelijke levensreis. We zullen straks door de doodsrivier, de Jordaan, gaan het beloofde land binnen. Voor ons is dat hemelse Jeruzalem, het huis met de vele woningen. Nou, hier wordt bewust dat woordje Exodus gebruikt. We vertrekken dus vanuit een doodsituatie naar een meer begeerenswaardige omgeving. En dan schrijft Paulus in Filippenzen 1 vers 23. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Verreweg het beste, ik zei het al. Geen spoortje van angst, geen spoortje van onzekerheid, maar verlangen om dit leven te verlaten, want dan zal de apostel bij Christus zijn. En in 1 Korinthe 13 vers 12 schrijft Paulus, nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij van aangezicht tot aangezicht zien. We zien nu nog beperkt, maar straks niet meer. Dan zullen we de dingen ten volle zien. Want, en dat schrijft Paulus aan Timotheus, 2 Timotheus 1 vers 10, Christus heeft de dood van zijn kracht beroofd. De dood teniet gedaan en het leven, de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. De dood kan dus nooit meer iemand het leven beroven die wederom geboren is. Het van God gescheiden zijn volgt op de zonde. De Heer Jezus heeft de zonde op zich genomen. Wij zijn naar hem toegegaan en nu heeft de dood geen heerschappij. En ik herhaal en sluit daarmee af. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. U hoeft dus niet bang te zijn. U bent wederom geboren. U was geestelijk dood, gescheiden van God, maar door genade weer in gemeenschap met God gebracht, hebt u het eeuwige leven. Hoe zal het gaan wanneer we uit dit aardse leven gaan, onze ziel gescheiden gaat worden van ons lichaam? Wat is dan de situatie voor ons die geloven en voor hen die dat geloof niet hebben? Dan gaan we het hebben over wat de Bijbel noemt de Sheol of Hades of Gehenna. Of de afgrond, dat zijn termen waar ik een volgende keer met u wat uitvoeriger bij wil stilstaan. Om dan met u te gaan ontdekken dat er verschillende, ja hoe moet ik dat zeggen, plaatsen zijn waar gelovigen na dit leven binnen kunnen gaan. Maar ik hoop dat nu in ieder geval duidelijk is, het gescheiden zijn van God, die eerste geestelijke dood is door genade in Christus opgeheven. U leeft. U leeft.